Fijn hier allemaal weer bij elkaar te zijn in de naam van de Heer. Amen. Ik moet er even aan wennen om niet door de zaal te lopen, dus ik zal me beperken tot hier. Je moet natuurlijk toch met alle restricties die er zijn, in de anderhalve meter samenleving moet je toch rekening houden. Maar ik ben zo blij dat God daar geen rekening mee houdt. Hij komt gewoon naar ons toe, hij is heel dichtbij, hij is binnenin je. Halleluja, hij is niet bang van corona, niks ervan. En jullie ook niet, want jullie zijn hier vanmorgen. Compliment dat je bent gekomen. En ik geloof dat God weer altijd wil spreken door zijn woord. Amen. Ben je blij een gelovige te zijn?
Amen.
Als we dat niet zouden hebben, lieve mensen, want dan zijn we de meest armetierige, armzalige mensen van de wereld. Ik geloof dat ik weer een woord van de Heer heb gekregen vanmorgen voor gemeente Sion. Allereerst hartelijke groeten uit Alphen aan den Rijn en ook van mevrouw Masha. En de gemeente vandaag de dag is zo belangrijk. En ik geloof we leven juist in een tijdperk waarin heel veel verslapping is. Heel veel gemeentes hebben het zwaar, hebben het moeilijk. Bij elkaar komen is soms lastig. Sommigen doen dat met een stream. Sommigen, daar komen niet eens zelfs meer bij elkaar. Ik ken een gemeente waar ze gewoon alles gesloten hebben tot september. Dus complimenten dat jullie doorgaan. Goed gedaan. Geef elkaar even een applaus. Ja. Goed gedaan, er is moed voor nodig. En laten we bovenal onze koning Jezus Christus applaus geven. Halleluja. Want hij verdient alle eer en glorie. De koning der koningen, de opgestane Heer, de Heer der scharen. Maar soms kan je laten intimideren, word je bang, bezorgd om alles wat er plaatsvindt. En ook als je wat jonger bent, jonge mensen, of als je misschien in een moeilijke situatie zit, dan kan je je laten intimideren door de omstandigheden. Begrijpt u wat ik bedoel? Dan durf je niet voor je geloof uit te komen. Dan denk je, waar is de Heer Jezus? Je voelt hem niet. Maar eerlijk gezegd, hoef je hem ook helemaal niet te voelen. Klopt dat? Geloof. Geloof gaat 300.000 dimensies verder dan je gevoel. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zal met je zijn tot aan de voleinding van de wereld. En dat zei hij vlak voordat hij naar de hemel ging. En ik geloof dat. Of ik het nou wel of niet voel, maakt helemaal niet uit. Ik geloof dat hij met mij is. Mijn vrouw is op dit moment in de samenkomst in Alphen aan den Rijn. Ik voel haar niet, maar ik weet nog zeker dat ik getrouwd met haar ben. Met haar ben. Maar ik geloof dat. Weet je wel, je geloof gaat altijd in dimensie verder. Maar we leven in een enorme gevoelsmaatschappij die ons kan beïnvloeden, ons timide kan maken, zwak kan maken, angstig kan maken. En daarom is het belangrijk dat we samen naar het woord van God gaan. We lezen 1 Timotheus. Heeft u de Bijbel meegenomen? Het is altijd belangrijk om de Bijbel bij je te hebben. Dan kan je ook meelezen in je eigen vertaling. 2 Timotheus 1. Tweede boek van Timotheus, hoofdstuk 1. Paulus had een jongeman op sleeptouw. Hij coachte hem. Jongeman is ooit tot geloof gekomen. Had hij ontmoet. En hij schreef hem brieven vanuit de gevangenis. En hier zie je zo'n brief. En vanaf vers 1 gaan we gewoon even samen lezen. Paulus, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus. Oh, wat mooi. Je kan alleen maar een leider zijn door de wil van God. Het begint gelijk al goed. Sommige mensen zeggen, ja, ik wil graag een leider zijn. De vraag is of God dat wil. Het is altijd door de wil van God was Paulus een apostel. En dan van Jezus Christus. Hou je van Jezus? Halleluja, wij zijn allemaal volgelingen van Jezus. En er staat dan met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Oh wauw, ik laat me niks aantrekken of aanpraten door corona of wat dan ook. Ik leef in het leven van de opgestane Heer. Hij leeft. Halleluja, ben je blij met Jezus? Dat is wat we gemeenschappelijk hebben. En dan schrijft hij aan Timotheus, mijn geliefde zoon. Oh, wat geweldig. genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Timotheus was ook een leider en een geestelijke zoon van Paulus. En hij schrijft hier gelijk genade, barmhartigheid en vrede. Dat hebben leiders vandaag de dag hard nodig. En ik bid daartoe aan de leiders hier aan in de gemeente. Je hebt nodig genade. De genade is een cadeautje van God. Alles wat God doet is niet door onze werken. Relax. Het is God die aan het werk is. Ik kan er geen meter aan toevoegen. Dus elke keer wanneer ik in de samenkomst ben, dan zeg ik, oh Heer, wat gaat u weer doen? Ik wil me door u laten verrassen. Weet u, als jij denkt van, ik moet alles dit en dat, daar ben je zo moe van. Het is genade, barmhartigheid. Zoals God ons vergeven heeft, zo mogen wij ook de andere mensen vergeven. Dat is het kenmerk van een leider. En er staat er, en vrede. Zalig zijn de vredestichters. En dit worden ze altijd zoveel boze mensen in deze wereld. Klopt dat, lieve mensen? En je komt ze ook soms tegen in de gemeente. En het komt omdat we allemaal soms schade hebben opgelopen. En dus het is zo belangrijk dat God ons helpt en herstelt en vrede geeft. In eerste plaats met God, maar ook met mensen. Ik hou ze van de Bijbel. U ook? Geweldig. Ik ben al lang niet aan mijn preekje. Dat was alleen maar het lezen. Maar het, als je zo de Bijbel leest en nadenkt, lieve mensen, het inspireert je. En dan zegt Paulus, ik dank God, vers 3, die ik van mijn voorouders aan dien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. En wanneer ik aan uw tranen denk, zegt hij tegen Timotheus, verlang ik er vurig naar u te zien, om het blijdschap vervuld te worden. Heb je ook zo uitgekeken naar elkaar vanmorgen? Om mijn tranen, oh, ik wil zo graag mijn broeder en zuster zien. Lieve mensen, als we zo'n passie hebben voor elkaar, dat we gewoon voor elkaar bidden, over nadenken. Ik wil graag weer die broeder zien. Ik zag hem net even Moes en hij kwam naar me toe. En we kennen elkaar nog van vroeger, wat leuk is dat. Dat je elkaar weer ontmoet. En zo kan je elkaar ontmoeten en elkaar met verlangen naar elkaar uitkijken. Je weet dat God een geweld aan de gang. Misschien kan de deur weg. Is dat goed?
Staat hij aan?
Ja, volgens mij wel. Test 1-2. Is het geluid nou weg? Geweldig, bedankt dat u bent gestopt met boren. U moet gewoon flexibel zijn, klopt dat, lieve mensen? En zo is het ook het Koninkrijk van God. Wat er ook gebeurt, u moet je nooit in de war laten brengen. Ik ga gewoon verder met lezen. We hebben gelezen dat Paulus zegt, ik dank God die ik van mijn voorouders aan dien. Denk even aan je ouders. Heb je ouders die ook gelovig waren? Wie had of heeft die? Steek even je hand op. Heb je ouders die gelovig zijn? Wees ze dankbaar. Ze hebben een voorbeeld gegeven. Misschien niet altijd het allerbeste voorbeeld. Want je ouders waren ook maar beperkt. Net als ik dat ben. Maar bedank je voorouders. Die ik van mijn voorouders aandien, zegt Paulus, met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denk. Het gaat straks ook over moeders. En hier zie je het ook, vers 5. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof. Dat betekent dus het oprechte, echte geloof, zegt Paulus hier. Dat in u is en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en in uw moeder Eunike. En ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Hier heb je het, het echte geloof. Geen gevoel, geen emotie. Vertrouwen op God. Geloof komt door het horen van het woord van God. Als ik nu de Bijbel lees, wordt in u geloof opgewekt. En dat geloof bouwt u op. Dat is het woord van God, dat versterkt u. En dat is ook de grootste strijd die we allemaal hebben om de Bijbel te lezen. Klopt dat, lieve mensen? Als je 's morgens opstaat, dan denk je van ik moet de vuilnisbakken buiten zetten en ik moet dit doen. Maar eerst zou je moeten grijpen naar de Bijbel, het woord van God, zodat je geloof voor vandaag weer versterkt wordt. En is dat nodig? Absoluut, dat is heel hard nodig. Dit is nodig vandaag, want de kerk staat onder druk. Wij staan onder druk. En daarom is het thema ook vanmorgen het nieuwe normaal. Is dat bekend? Klinkt dat u bekend in de oren? We moeten terug naar het nieuwe normaal, maak ik ervan. Want wat is het nieuwe normaal? De anderhalve meter samenleving. Hoe we met elkaar op afstand omgaan. En we leven natuurlijk in een wereld waar besmettelijke ziekten zijn. De Bijbel spreekt erover. Het zal alleen maar erger worden. Er zullen nog veel meer komen, lieve mensen. Dit is nog maar een oefening. We moeten wel voorbereid zijn dat het absoluut niet beter gaat worden. Maar we moeten even denken, wat is nou het nieuwe normaal? Ik laat het nieuwe normaal niet aanpraten door meneer Rutte. Ik wil terug naar het nieuwe normaal van Gods Koninkrijk. Halleluja. Het nieuwe normaal wat 2000 jaar geleden begonnen is in mijn hart. Toen Jezus Christus aan het kruis stierf voor mijn zonde. En opstond uit de dood, de duivel overwon. Dat is het nieuwe normaal. Halleluja. Mijn naam is Ab en ik ben Ab Normaal. Dat is het nieuwe normaal. Een nieuwe man van God. En bent u ook een nieuwe man en een nieuwe vrouw van God? Dan bent u niet abnormaal, maar dan bent u gewoon super bovennatuurlijk normaal. Wij zijn het nieuwe normaal, mensen. Dat is Gods Koninkrijk. We moeten terug naar het nieuwe normaal. En natuurlijk, als we kijken naar buiten, dan zien we door het mindere verkeer is de lucht schoner geworden. Mensen werken thuis. Het is ook wel relaxed, denk ik. Klopt dat? Vond je het leuk om thuis te werken? Degene die thuis werken, heeft ook zijn voordelen. Zei Johan Cruijff al, bij elk voordeel zit ook een nadeel. Of als het bij elk nadeel zit ook een voordeel. Het is maar net hoe je het bekijkt. Lieve mensen, wij moeten kijken wat God ons voor uitdagingen geeft. En daarom moeten we ons niet onder druk laten zetten. Niet bang worden, we moeten simpelweg terug naar het nieuwe normaal van het Koninkrijk van God. En dat is wat Paulus hier aan Timotheus probeert uit te leggen. Wij kunnen ons soms laten intimideren door alle omstandigheden. Jonge mensen, je kan bang zijn om over Jezus te praten, maar dan denk je, wat zullen de andere mensen denken? En zelfs oudere mensen, en ik kan het soms denken, ik durf niks te zeggen over het evangelie, want wat zouden de anderen over mij denken? Klopt dat, lieve mensen? Is dat waar? En heel vaak zwijgen we. Maar we moeten terug naar het nieuwe normaal. En dat was waarom ook Paulus deze brief schreef aan Timotheus. Kom op, Paulus. Kom op, Timotheus, zei hij. Mijn zoon, je moet weer terug naar het nieuwe normaal. Want misschien was hij vermoeid geraakt, was hij geïntimideerd geraakt door de omstandigheden, naar mensen geluisterd. Maar als er mensen zijn die in jou geïnvesteerd hebben, is het ook de moeite waard om die mensen weer aan te wakken. Denk even aan de persoon die jou tot de Heer geleid heeft. Laat er daar eens even een halve minuut aan denken. De persoon die jou eerst het evangelie verteld heeft. Ben je daar blij en dankbaar voor? Misschien leeft die persoon nog. Schrijf eens een kaartje. Bedank eens. En dat is wat Paulus ook deed. Hier zo met die Timotheus en omgekeerd. En Timotheus luisterde naar. Er was een relatie. Er is een verbinding gelegd. En daarom is het zo belangrijk. We zijn soms zo bezig met onszelf. Maar laten we bezig zijn met de ander rondom ons heen. Want er zijn heel veel Timotheussen die rondom ons heen door de intimidatie verzwakt zijn geraakt. En dan moeten we weer terug. Om even in tranen te denken, schrijft Paulus hier in vers 4. En dan verlang ik je vurig te zien om met blijdschap vervuld te worden. Nou, we zijn even bij een paar mensen op bezoek gegaan, doe het ook. Misschien wel op gezonde afstand. Maar wij zijn daar niet mee gestopt. Want het is fijn om elkaar te zien en elkaar te bemoedigen. Elkaar aan te vuren. Deed u vanmorgen de zenddienst? Ja. Hoe oud ben je als vraag nog? 20. Goed gedaan. En wat was je vriendin die daar stond? Laat ze even samen opstaan. Geef ze even een applaus. Ja, schrijf eens staan. Ja, even aanmoedigen. Bedankt. Een goed begin is het half eind. En dat we met elkaar aanvuren, bemoedigen, dat is zo belangrijk. Ik verlang vurig u te zien en met blijdschap vervuld te worden. Word je een beetje blij als al die mensen zo voor je klappen?
Ja.
Ja, tuurlijk. Maar het is leuk om aangemoedigd te worden. Dat zouden we veel meer moeten doen in de gemeente. Elkaar aanmoedigen. We kijken dikwijls zo naar de minpunten, naar de negatieve dingen. Maar moedig elkaar aan. Want we hebben een geweldige God die ons aanmoedigt. En hier zie je dat Timotheus, hij was eigenlijk niet zo'n sterke persoonlijkheid. Hij vocht tegen verlegenheid, een soort van verlegenheid. En hij huilde ook nog. Heb je wel eens een man zien huilen? Want hier staat op, wanneer ik aan uw tranen denk. Klaarblijkelijk huilde Timotheus wel eens bij de ontmoetingen, was hij een beetje een softe man. Nou ja, goed, ik heb geen kwaad woord over softe mannen, want ik ben ook een huilebalk, dus. Maar hij was hier echt een beetje een softe man. Je zou niet zeggen, nou, hier is die powerman van God. Maar hoewel hij wat slap en verlegen was, kon hij aangemoedigd worden, aangevuurd worden. En weet u, de Heer vindt het zo heerlijk om juist zwakke mensen te gebruiken. Te vaak en te veel hebben we in het evangelie soms allerlei blaaskaken gehad, die hoog van de toren brieven, maar God gebruikt juist wat zwak en klein is. Dus als jij denkt van ik kan het niet, dan ben je een geweldige kandidaat om door de Heer gebruikt te worden. Halleluja. En als jij een beetje verlegen bent en denkt van nou ja, nou, hoe kan God mij nou gebruiken, ben je een geweldige kandidaat. Want als jij het niet weet, weet God het juist. En dan hoeven we alleen maar naar hem te leren luisteren. Amen. Het is een omgekeerd koninkrijk. Het is niet heersen, maar dienen en dienstbaar zijn. En zo wil God ons gebruiken. En dat was ook de power. De zwakheid van Timotheus was tegelijkertijd zijn power. Amen. Het was gelijk zijn power, zijn kracht. Maar soms kan je zo ook in die zwakheid helemaal wegvallen, een beetje depri worden, gaan klagen. En daarom schreef Paulus deze geweldige brief. En dan schrijft hij in vers 5, ik herhaal het nog een keer. Hij zegt, ik herinner mij het echte, ongeveinsde geloof dat in je is. We moeten elkaar aanmoedigen. Kom op mensen, dat echte geloof wat in jou is, wek dat opnieuw op. Hoe zit het met jouw geloof? Weet je, we kunnen een prachtig pastoraal gesprek hebben. Maar dan kunnen we aan elkaar vragen. Hoe is het met jouw geloof in die almachtige God? Niet in de omstandigheden, maar in de prachtige, krachtige, mooie God. Dat geloof dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Louise en in uw moeder Eunike. Weet u, Paulus, die kende het een beetje, het gezin. Timotheus kwam namelijk uit de stad Lystra, samen met zijn moeder en grootmoeder en ook zijn vader. En dat was de stad waar Paulus op de eerste zendingsreis was en waar een kreupele man wonderbaarlijk werd genezen. Ze moesten zelfs vluchten, want ze begonnen daar een stier te offeren voor hem en allerlei afgoderij vond de plaats. Dus hij moest vluchten, maar daar, uit die plaats, daar kwam Timotheus vandaan. En Handelingen 6 vers 1 staat er dat Timotheus had een Griekse vader. Klaarblijkelijk, misschien was deze vader dus niet gelovig. Het was een Griek en de Grieken waren heidenen. Dus daar was dus een christen moeder en waarschijnlijk een heidense vader. Die vader werd niet meer genoemd. En daarom wil ik vanmorgen juist de een ouder gezinnen even bemoedigen. Of misschien komt je partner niet naar de gemeente, is die niet gelovig, niet opgeven. Want hier schrijft Paulus een brief zelfs, dus hij noemt twee vrouwen. De vader wordt niet genoemd, want hij was een Griekse vader, was waarschijnlijk dus niet gelovig. Maar hij noemt het geloof van die moeder en die grootmoeder. Kom op moeders, kom op grootmoeders. Je weet half niet hoe jouw geloof uitwerkt. Halleluja. Je weet half niet hoe jouw geloof verder uit zal werken. En heel vaak denken we te klein op dat gebied over onszelf. We laten ons intimideren. En daarom noemt Paulus ook deze twee vrouwen. Ik zocht nog even de namen op, de betekenissen. Want de betekenis van de naam Louise is begeerlijk, aangenaam. ik denk dat die grootmoeder was zo'n aangename vrouw, dat de mensen het fijn vonden om in haar tegenwoordigheid te zijn. En die ook, zuster, u bent zo'n fijne vrouw, het is fijn om in uw tegenwoordigheid te zijn. De mensen vinden het fijn, ze komen naar u toe. En dat is de roeping die God u heeft gegeven. En daarom is zo belangrijk, besef dat, laat je niet intimideren. Als je denkt aan de betekenis van de naam Eunice, dit was waarschijnlijk een geestelijke powervrouw. Eunice betekent mooie overwinning. Zij wist als geen ander wat het was om te bidden voor haar kinderen. En daarom, moeders, blijf bidden voor je kinderen. Grootmoeders, blijf bidden voor je kleinkinderen. Grootvaders, vaders en moeders. Laten we, het gebed is de grootste power. En voor je het weet, geven we het op. Dan hebben we geen hoop meer. Maar blijf voor je kinderen bidden. Ook al dienen ze de Heer niet. Ik moet nog steeds voor... samen met mijn vrouw bidden wij voor onze zoon. Die wordt nu, even kijken, 48 jaar, hij dient nog steeds zeer niet. Al die jaren bidden we nog steeds. En we geven niet op. We geloven zeker dat hij tot de Heer zal komen, vroeg of laat. We hopen dat we het meemaken. En zo niet, dan zal God zeker onze gebeden ernstig nemen. Halleluja. Dus geef niet op om voor je kinderen te bidden. Ook al zie je soms geen resultaat. En daarom zijn de bidstonden zo belangrijk. Kom je nog naar de bidstond? Zijn er nog bidstonden? Ja. Kom je naar de bidstond? Want dat is de powerhouse of de gemeente. Dat is de elektriciteitscentrale, de krachtcentrale waar God de dingen doet. Als je dan leest over deze twee vrouwen, worden we dus herinnerd aan krachtige moeders en grootmoeders. Die de kinderen, kleinkinderen beïnvloeden met Gods woord. Lieve mensen, hoe wil jij herinnerd worden? Wat je vandaag doet, heeft niet alleen betekenis voor vandaag. Want wij worden door de social media zo gefocust om er vandaag goed uit te zien. Ik maak weer een selfie. Kijk eens wat ik gebakken heb, of wat ik gedaan heb. Weet u, lieve mensen, maar dit in je stille tijd bidden, investeer je in de hemel. En je investeert voor de eeuwigheid. Die taart die je laat zien op social media, die is zo opgegeten, die zijn de mensen zo vergeten. Maar jouw gebeden worden geregistreerd in de hemel. Halleluja. En het wordt hier nog steeds, 2000 jaar later, worden deze twee namen genoemd van deze twee vrouwen. Wat wil jij voor de toekomst betekenen? Je leeft niet alleen voor vandaag. En daarom, gemeente, we zijn zo soms beïnvloed door deze wereld. Door alles wat er om ons heen gebeurt. Dat we denken van, nou ja, ik moet het vandaag leuk hebben. Het is ook een feel good time. Maar het is een God is goed. En het gebed is power, is kracht. Hoe willen wij herinnerd worden later als een man of een vrouw van God? Als een grootmoeder die knielde om te bidden voor haar kleinkinderen. Geef niet op. Halleluja. En daarom, het oude en het nieuwe normaal is je genadegave die je van de Heilige Geest ontvangen hebt. En dat moest Paulus ook weer herinneren aan Timotheus, vers 6. Hij zegt, daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Laten we even daarover nadenken. Heeft u ooit een ervaring gehad met de Heilige Geest? Weet u, de Heilige Geest is degene die de vrucht en de kracht van God in jouw leven zichtbaar maakt. En zonder de Heilige Geest is het geen feest. Je hebt de Geest zo hard nodig. Dezelfde Geest van Christus is ook in jou. Maar wat doen we ermee? En we zijn soms, net als Timotheus, zo timide. Misschien ben je nog jong. Hoe heet jij? Peter? Petrus. Rots betekent dat. Petrus, misschien ben je soms zo timide en angstig. Alles wat je misschien overkomen is. Maar God heeft je deze naam gegeven. Die heb je niet gekregen van je ouders. Die heeft hij al 2000 jaar geleden bedacht. Om op te staan. En God wil juist degene, dat wat zwak is, wil hij versterken. Je staat op de rots, Jezus Christus. En Petrus, je zal nog verbaasd staan wat God door je leven gaat doen. Want het is niet jij die werkt, maar het is Gods Geest die in jou is. En waar je al een ervaring vroeger als kind mee gehad hebt. En dat moeten we opnieuw aanwakkeren, staat hier. aan te wakkeren de genadegaven die God heeft gegeven. Weet u, Timotheus was een begaafde, waardevolle man. Voor het koninkrijk van God, maar hij scheen verlegen te zijn, net als ik. Dan denkt u van, ben jij verlegen, Ab? Ja, ik ben een heel verlegen jongetje geweest. En eigenlijk nog wel. Weet u, vroeger kreeg ik een kleur als mensen, ik ging blozen als mensen al tegen me spraken. Kunt u dat geloven? Nee, ik ook niet. Maar het is wel zo. Maar als de geest van God in je komt, op je komt, word je gewoon een ander mens. En het is hier best eng om te staan. Klopt dat, lieve dames? Is het hier eng om te staan? Een beetje, hè? Maar het gaat wel, hè? Ja. Maar als de geest van God in je is en je laat die werken, lieve mensen, dat is waar het om gaat. Ik lees Gods woord en ik word geïnspireerd, want ik denk dat is een boodschap voor vandaag. Voor mij ook in eerste plaats. Ik spreek ook tot mezelf. Want ik kan ook soms zo'n zwakke Timotheus zijn. En daarom Paulus moedigde hem aan om sterk en moedig te zijn. Hij zegt, je afkomst is goddelijk. Zeg dat even tegen je buurman of je buurvrouw. Je afkomst is goddelijk. Ik hoor niks. Kom op mensen, zeg dat even tegen je buurman of je buurvrouw. Je afkomst is goddelijk. Ja. We zijn soms zo verlegen en te nieren. En we durven dat niet eens te benoemen. Maar je afkomst is goddelijk. Dat zegt Paulus hier ook tegen Timotheus. Ik herinner u eraan de genadegaven van God aan te wakkeren. En weet u, we hebben allemaal een gave van God gekregen. Allemaal, zoals we hier zitten. We hebben allemaal een gave van de Heilige Geest gekregen. Maar wat doen we daarmee? En heel vaak verwachten we het van een of andere bijzondere prediker of een man die abnormaal doet. Of iemand anders. Maar de Bijbel zegt dat we kunnen allemaal één voor één profiteren. Wij kunnen allemaal uitstappen in geloof. En dat is niet om onszelf te laten zien, maar juist om God te laten zien en de ander te bemoedigen. En daarom is het zo belangrijk dat we uitstappen, wat Paulus hier ook zegt, om de genadegaven aan te wakkeren. Maar er zit altijd een angstfactor, een fearfactor in ons. En vooral ook als je jong bent. Wat zal er gebeuren als ik een profetie geef, ja, en het klopt niet? Of wat zullen de mensen ervan denken? Wat zal ik, als ik in tongen bid of spreek, en er is geen uitleg? Oh, dan gaan de mensen me straks veroordelen. Herkent u die angst? Herkent u die angst? Wat als ik op mijn school of straat, of bij de Lidl of bij de Aldi getuigenis geven aan iemand die ik tegenkom en de mensen denken dat ik een heilig boontje ben. Herkent u die angst? Ja, ik ook. En daarom stoppen we soms aan met z'n allen, lieve mensen. Wat als ik die zieke man of vrouw de handen opleg? Mag dat nog vandaag? Ik trek een plastic handschoentje aan. Of misschien ook niet. Je moet het aan de Heilige Geest vragen. Maar, want ik doe het niet in eigen kracht, maar in Gods kracht. Wat als ik de handen opleg op die zieke en hij wordt niet genezen? Dan zien de mensen mij als een mislukkeling. Dit speelt allemaal in onze hoofden. Is dat waar? Mijn hoofd ook. Daarom, ik preek ook tot mezelf vanmorgen. Maar als mijn ervaring zegt ook, lieve mensen, als je gaat praten over Jezus, ze kunnen je alleen maar uitlachen, dat is bij de Heer ook al, maar de meeste mensen waarderen het. Wij gingen van de week weer eens even wandelen langs de kanaal, wij wonen aan de kanaal en we zagen een prachtige mooie grote boot en we zeiden, oh wat een mooie boot heeft die mevrouw, en we kwamen in gesprek om een lang verhaal kort te maken, we werden uitgenodigd aan boord om koffie te drinken en voor het wist spraken we over Jezus en aan het einde verhaal konden we voor die mensen bidden, geweldig. En weet u, dat is hoe de geest van God leidt. Als je thuis blijft zitten, gebeurt er niks. Dus het enige, je moet weer erop uit. Halleluja. Bent u blij dat u weer naar buiten mag? Ja, ik ook. Ik ga van buiten spelen. Dus we moeten gewoon buiten zijn. Buiten, daar waar de zondag zijn. Daar waar de mensen zijn. Weet u, er zijn zoveel mensen in nood. En jij hebt het. Maar we moeten uitstappen. God kan jou gebruiken. Het is één ding om hier te staan. Maar het is de belangrijke dingen buiten jouw getuigenis te geven. Bij de Lidl, ik heb het dus denk ik hier gezegd, dat mijn vrouw die ontmoette een keer een oude echtpaar bij de Lidl. Ja, de supermarkt en begon te vertellen over Jezus. We gingen een keer op huisbezoek. Die vrouw was jaren niet naar de samenkomst geweest. Die man kende God niet. Maar hij gaf zijn hart aan de Heer. En in hun tachtige jaren kwamen ze tot geloof. De man heeft zich laten dopen. Hij werd lid van de gemeente. Hij schreef op zijn formulier: eindelijk thuis. Geweldig. En zoveel mensen zoeken naar een tehuis. En wij hebben het gekregen. En wat bedoelt Paulus hier? Hij vuurde Timotheus aan. Kom op, stap over die angst heen. Wat betekent aanwakkeren? Wie heeft ons gebarbecued hier? Kom op mensen, jullie houden toch van lekker eten. Barbecuen. Met een koolvuurtje. De Indo's en de Molukkers doen dat allemaal. Hè? Lekker satay babi, satay kambing. Even met zo, met een kartonnetje even het vuur aanwakkeren. Het is zo belangrijk nu. Mensen, je moet het vuur aanwakkeren van de Heilige Geest. Je moet elkaar het vuur aanwakkeren van de Heilige Geest. Want voor je het weet, gaat het vuurtje uit en valt er niks meer te roosteren in de kerk. God wil ons juist weer. Wij zijn wij zijn heerlijk vlees voor deze maatschappij. De geur van Christus komt door jou heen. Maar je moet het vuur aanwakkeren. En voor je het weet ben je het kwijt. En hele mensen gaan naar een opwekking. Maar lieve mensen, ik geloof de opwekking komt achter me aan. Want overal waar wij gaan, zullen tekenen en wonderen de gelovigen volgen. Halleluja. Zoveel mensen hoppen van samenkomst naar samenkomst. En daar is het leuker. Het is overal leuk waar ik kom. Weet u waarom? Als ik Christus bij me heb, dan verandert de atmosfeer. We moeten vernieuwd worden in ons denken. Oh, ik ga weer helemaal los. Halleluja. Aangewakkerd. Ik wakker mezelf soms aan, lieve mensen. Dat is de enige manier, want andere mensen doen het soms niet. Maar je moet elkaar aanwakkeren. Ik wakker jullie vanmorgen aan. Ben je een beetje wakker? Ik ook. Nee, maar de kerk is leuk. We moeten elkaar aanwakkeren. Dat opnieuw het vuur van de geest gaat branden in ons hart. En zoveel dat het buiten ook nog brandt. En dat onze familie het ziet. Weet u, het betekent ook dat we geen robots zijn. God heeft jou een hersenpan gegeven. Jij kan een besluit nemen om in de middel gewoon door te lopen. En de stem van de geest te negeren. Terwijl die zegt: help die vrouw even bij, als ze dat pak melk moet bukken en ze bukt zo slecht. En dan helpt ze even. En iets kleins kan iets groots teweeg brengen. En daarom, het gaat niet altijd om hele bijzondere dingen. Het begint juist met kleine dingen. Altijd met kleine dingen. Sommige mensen wachten passief tot God ze gaat gebruiken. Maar eigenlijk moet je elke dag, en dat bidden mijn vrouw en ik. Heer, hier zijn we. Elke dag bidden we dat. Als we vandaag iets voor iemand kunnen betekenen, zijn we beschikbaar. Geef ons een opmerkzaam oor. En dat is zo belangrijk. God wacht op jou om jouw gaven in jou aan te wakkeren en te activeren. Dus wil jij dat of wil jij dat niet? Dat mag jij kiezen. En aanwakkeren betekent dus blazen. Om het vuur helder te laten branden. Om het op te laten schudden. En als Timotheus een stimulans nodig heeft, hoeveel te meer heb ik het nodig? Heeft u die stimulans ook nodig? Heb je dat nodig? Ja, nodig. Sommigen hebben stimulans nodig om zich te laten dopen. Zijn net tot geloof gekomen. En dan kom je tot het punt van, ja, dopen, is dat nou echt nodig? Oh, als die vraag op bij je opkomt, wat is het? De Satan altijd slim om je dan allerlei religieuze barrières op te laten werpen. Kom op mensen, wanneer is de eerste doopdienst? Meld je aan, laat je opnieuw dopen. En degene waar ik het over heb, die weet dat hier op dit moment. Je moet je opnieuw laten dopen door onderdompeling. Dat is de enige manier die God heeft gegeven. En daarom laat je aanwakkeren. Terug naar het nieuwe normaal van Gods Koninkrijk. Jouw nieuwe normaal is kracht, liefde en gezond verstand. 2 Timotheus 1 vers 7. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. En dat is een geweldig vers om je kinderen op jonge leeftijd al te laten leren. Want we leven in een intimiderende maatschappij die ons bang wil maken, ons depressief wil maken, ons aan de medicijnen en de pillen wil helpen. De kinderen willen ze al heel vroeg aan de pillen helpen, zodat hun geest al beïnvloed en verlamd wordt. Lieve mensen, ik ben absoluut niet tegen dokters en tegen medicijnen. Waar ik wel tegen ben, is dat we niet eerst onze grote psycholoog en medicus dokter Jezus hebben geraadpleegd. Want hij is toch de heler, de hersteller. En ik ben zo blij voor alles wat ik heb ook meegemaakt in mijn leven. Ook ik heb kanker gehad en ben naar een ziekenhuis geweest. En ik ben blij voor de medici. Maar ik heb ook soms mee moeten zeggen tegen de dokter, dit wil ik niet en dat wil ik wel. U moet niet zomaar elke behandeling klakkeloos aannemen. Overleg het altijd met de Heer, de Heer Jezus. Hij wil jou wijsheid geven. En daarom, het nieuwe normaal is kracht, liefde en gezond verstand. God heeft ons niet een geest van angst gegeven. Een angst, de angst van afwijzing waar we het net over hadden. De angst om niet te getuigen. De angst om maar stil te blijven. De angst om niet meer bij elkaar op bezoek te gaan. Er zijn sommige mensen die angstig zijn om te zingen. Jullie gelukkig niet. Compliment. Maar we hebben gemeentes meegemaakt waar mensen echt niet meer zingen. Er zitten ze als goudvissen zo mee te zingen met opwekking. Echt waar. Maar jullie doen het niet, jullie zingen geweldig. Weet u waarom? Omdat de Bijbel dat zegt. Je kan je laten intimideren door allerlei angsten. Maar kracht is datgene wat we nodig hebben, wat Timotheus nodig had. Kracht is Gods Heilige Geest, de kracht van de Geest. Hou je van de Heilige Geest? Hij wil je vervullen, een nieuwe zalving geven. Die kracht, we zijn veilig in de handen van de Heer. En liefde betekent, dat vertelt veel over hoe die kracht werkt. Het is nooit uit fanatisme. Geloof en fanatisme, de grens is soms flinterdun. En mensen slaan soms door in fanatisme. En die zeggen van, ik moet eerst 40 dagen vasten met Herman Boon, ik moet dit. Ik moet helemaal niks. Die Heer heeft alles al betaald. Klopt dat, lieve mensen? Ik ben blij dat Herman Boon, begrijp me goed, het is geen kritiek, maar het is heel bekend. Heel veel mensen gaan vasten bij Herman Boon. Ik vraag me altijd af, wat heeft het voor niet? Behalve dat je een paar kilo afvalt. Maar dat kan je ook doen als je gezond eet. Ga liever vasten in je gemeente. Bidden voor je kerk. Bidden voor je leiders. Ga vasten om de wil van God in je leven toe te laten. Weet u, vasten is jezelf reinigen en openstellen voor het werk van Gods Heilige Geest. Openstellen voor een nieuwe golf van liefde. Want we kunnen nooit geen liefde aan een ander geven voordat ik het zelf ontvang. En soms zijn we met z'n allen verkeerd geraakt. Zijn we leeggelopen in de liefde. En dan hebben we weer de liefde van Jezus zo nodig. Ik wel. Ik heb een heel kort lunchje. Dus voor het weet heb je vuurwerk met mij. En daarom is het ook belangrijk. Dat ik maar echt waar, ik moet heel veel liefde van God ontvangen. Anders hou ik het niet uit. Dan had ik al lang afgebrand en opgebrand geweest en teleurgesteld in mensen. Maar de liefde van Christus klinkt mij. Dat is wat Paulus zegt. En daarom kom ik tekort aan liefde. Ga weer op je knieën. Ga weer God zoeken. En met vasten, dan krijg je weer honger, krijg je weer trek naar het oude normaal. Dat is 2000 jaar geleden. Heb je weer zin in het oude normaal? Zo belangrijk, lieve mensen. Sla eens een keer een maaltijd over en ga bidden. Want je kan door vasten bij God niets verdienen. De genadegave van de Geest. Zullen mensen denken dat ze door vasten in een beter blaadje bij God komen te staan? Ik zet je vrij daarvan in de naam van Jezus. Want je kan het niet verdienen. Want het is ook een soort status geworden. Oh, kijk eens hoe ik vast. Lieve mensen, als je vast voor de mensen, heeft het voor God geen waarde. Doe het in de stilte. Doe het voor jezelf. En als je vast, vertel het niemand. Want het is dus jou. En hem. Je doet het voor hem. Nou, er was een hele kleine midi-studie over vasten. Vast wel. Liefde. Dus dat vertelt over de kracht die hij ons heeft gegeven. En denk aan het kruis. Hoe de Jezus daar stierf. Bezonnenheid. Geloof gaat altijd ook samen met gezond verstand. Sommige mensen zeggen, ja, maar dat is tegenstrijdig. Soms. Meestal niet. Want als jij je verstand gevuld hebt met Gods woord, kan jij dat verstand gebruiken en in werking stellen voor God. Want geloof is in eerste plaats het horen van Gods woord. Vanmorgen heb je Gods woord gehoord. Dat komt in je oor. Jij ook? Ja, bij mij ook. Ja. Het komt in je oor. Het komt in je hoofd. Je denkt erover na. En soms denk je, wat is het voor een rare man? Of hé, dat is goed wat hij zegt. Je denkt na terwijl ik spreek. Klopt dat, lieve mensen? Dus onze hersenen werken. Vul je gedachten met het woord van God. Daarom is het zo belangrijk om de Bijbel te lezen. Je hebt je gezonde verstand nodig. De zonneheid. Gezond. Dus geloof is het horen van Gods woord. Is ook een besluit van je wil. Ik wil God gehoorzamen. Dat is wat ook geloof is. Geloof groeit dus als wij gehoorzamen aan God. Als we Gods woord lezen. En weet je wanneer geloof ook nog meer groeit? Dat wil je misschien niet graag horen. Als er moeilijkheden komt. Wij zijn natuurlijk moeilijkheden vermijdend volk. Wij willen geen problemen. Dat trouwens niemand. Ik ook niet. Klopt dat, lieve mensen? Maar ik heb ontdekt dat moeilijkheden versterken je geloof. Zit er iemand op de sportschool? Wie zit hier op de sportschool? Geen gezonde mensen hier? Niemand op de sportschool? Ja, daar. Wat doe je daar op de sportschool? Beetje bewegen. En wat til je op? Gewichten. Ja. En elke keer, hoe meer je optilt, de ene keer 5 kilo, 6 kilo, 10 kilo, je spieren worden sterker. Wat heeft het voor nut, denk je, om de dingen op te tillen? Heeft het voor nut? Eigenlijk helemaal niet. Dat is net met de moeilijkheden. Eigenlijk heeft het geen nut voor je, maar je geestelijke spieren worden sterker. Ga anders tegen de moeilijkheden kijken. God wil ze gebruiken om je geestelijke spieren sterker te maken. Ook al ben je nog jong. Moeilijkheden blijven ons niet bespaard. En heel vaak denken we dan dat God ons verlaten heeft. Nee, hij is met me, zelfs in de moeilijkheden. En sommige mensen hebben je hele erge moeilijkheden meegemaakt. Geliefden moeten missen. Zijn nu eenzaam. Maar je geestelijke spieren zijn gegroeid. Halleluja. Want de Heer is met je. En dat is wat we nodig hebben in een nieuw tijdperk. Deze maatschappij is alleen maar gericht op succes. Moeilijkheden vermijdend. Maar als de moeilijkheden komen, dan verwelkom ik ze en dan zeg ik, Heer, met u kom ik er doorheen. Halleluja. Want het maakt mijn geestelijke spieren sterker. Hoe kan je dat bedenken? Met je gezonde verstand. Ben je blij dat je gezond verstand hebt gekregen? Ik kom tot een eind. Voor je nieuwe normaal hoef je je niet te schamen. Amen. Dat is wat Paulus hier aan Timotheus probeerde te vertellen. De laatste verse. Vers 8. Paulus schrijft uit de gevangenis. Hij zegt, schaam je dan niet voor het getuigenis van onze Heer. En ook niet voor mij zijn gevangenen. Maar leid met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Lieve mensen, als jij een getuigenis geeft, kan je misschien daarvoor een prijs moeten betalen. Ik weet niet welke, het kost je moeite. Maar als we dat met z'n allen gaan doen, krijgen we opwekking in Nederland. We kunnen bidden, Heer, herstel ons land. Maar God zoekt een nieuwe generatie Timotheussen. Nieuwe mannen. En wat is de vrouwelijke naam voor Timotheus? Hebben we daar? Tammies. jonge vrouwen, zoals Elise, die hier ook genoemd wordt. Jonge vrouwen die krachtig willen zijn en zeggen het evangelie niet schamen. Ik spreek tot jullie allemaal, jonge mensen. En ook jonge echtparen. Fijn voor al die jonge echtparen die er zijn. Ik moedig jullie aan. Dien God. Laat je getuigenis horen. Je kunt het. Ik ben zo blij voor de ouderen die hier zijn. Geweldig als ik die senioren zie met die grijze haren. Ja, ik heb ook grijze haar, maar je ziet het niet meer. Lieve mensen, ik hou van humor. U ook, we moeten veel meer lachen met elkaar. Want evangelie betekent blijde boodschap. Laat de vreugde van de Heer door je heen stromen. En schaam je het evangelie niet. Dat is wat Paulus hier zegt. Schaam je niet voor het getuigenis van onze Heer. Op de supermarkt, waar je ook gaat. In de straat, bij je buren. Ik heb nieuwe buren. Ik ben zo blij, ik heb nieuwe buren. Geweldig. ze komen naar me toe. Ze zijn nog niet gelovig, maar we zijn er voor ze aan het bidden. En ik geloof dat ook zij weer de Heer gaan dienen. Net als mijn vorige buren, die kwamen ook tot bekering. Vers 9, hij heeft ons gered, zalig gemaakt, de Heer, en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van eeuwen. Je zou kunnen denken, als ik het maar kan verdienen, dat is het verdienmodel van het katholicisme. Je kan bij God niets verdienen. Niet overeenkomstig je werken. Het gaat, begin met je hart. Begin met je relatie met God. Begin met het werk van de Heilige Geest toe te laten. Te geloven dat je nog in tongen kan bidden en spreken. Nog geloven in profetie. De tekenen en wonderen de gelovigen zullen volgen. In plaats dat wij erachteraan gaan. En weet u, werken, het geloof zonder de werken is dood, zegt Jacobus. Maar ik kan er een hele preek over houden. Het is genade, staat hier. Overeenkomstig Gods voornemen en genade. Hier staat het opnieuw. Als er iets gebeurt in je leven, is het alleen maar Gods genade. Dat we van de week even konden getuigen bij die mensen aan de boot, is alleen maar Gods genade. Als ik terugkijk, als ik daar trots op zou worden, of ik ga op, oh kijk eens hoe God, lieve mensen. Het is gewoon omdat je bewogenheid hebt, van mensen houdt. Je praat eens met iemand. Waarom? Jezus hield van mensen. Die hield van de Heer, van de tovenaar. Houden wij nog van de gewone mensen? Of zijn we in een isolement terechtgekomen? Deze COVID-tijd kan je in een isolement brengen. En daarom is de boodschap van morgen: terug naar het oude normaal. En dat kan je zelfs doen op een gezonde 1,5 meter afstand, blijf ik van jullie. Maar terug naar het oude normaal van Gods Koninkrijk, wat het nieuwe normaal is, ook voor vandaag. Het laatste vers, Efeze 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel, zegt Paulus daar, Efeze hoofdstuk 2 vers 10. Wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus, om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. God heeft hele mooie dingen, allemaal voor jullie, deze week voorbereid. Geloof je dat? Al ben je een tiener, al ben je een senior, al ben je een alleengaande moeder, een alleengaande vader, ook al ben je teleurgesteld, al ben je een weduwe, ook al denk je van ik kan het niet, Paulus zegt, kom op, Tim. Je kan het wel. Ik wakker het vuur van de geest aan. Vader, wij danken u dat u vanmorgen ons aangewakkerd heeft. U heeft mij aangewakkerd. Toen ik dit las, raakte het mijn hart. Ik heb het nodig dat ik opnieuw aangewakkerd word. Met de wind van de geest. Om het vuur in mijn hart opnieuw te laten ontbranden. We bidden dat voor elke broeder en zuster, voor elkaar, dat in eerste plaats onze passie voor u opnieuw aangewakkerd wordt. Als we kijken naar u, Jezus, en we zijn op uw geestelijke sportschool, dan bidden we niet dat we de moeilijkheden zullen verdwijnen, maar we bidden weer dat de moeilijkheden ons geloof zullen versterken. En dat we samen met u meer dan overwinnaars mogen zijn. En dat zijn we, Heer. We bidden opnieuw voor het vuur van de Heilige Geest. Stort uw geest uit op elke man en vrouw, op de nieuwe generatie. U zegt, zie je, in het laatste van de dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle vlees. Jongelingen zullen gezichten zien, ouderen profeteren of andersom. Gods geest, Gods wind gaat opnieuw waaien. En ik bid dat het weer opnieuw waait in deze zaal. En elke man en vrouw zal aanraken. En opnieuw in vuur en vlam zal zitten. En God vergeeft je zonde op dit moment. Breng ze bij het kruis van Golgotha. Als er gedachten in je opkomen, die zeggen tegen jou, maar kijk eens, die rekening staat nog open. Dan zeg je, breng het bij de Heer. Ik breng het bij Jezus. Ik spreek het kostbare bloed van Jezus erover uit. Want hij heeft jou gered. om zijn wapendrager te zijn, om zijn kind te zijn, om zijn vuur in jou te laten ontbranden, om te gebruiken hier in dit gebied, in deze omgeving, in de plaats waar God jou gesteld heeft, in de winkel waar je komt. En ik dank u, Heer, dat u werkt met uw Heilige Geest op dit moment. En doe er iets nieuws, Heer. Laat deze gemeente groeien. Niet zomaar door mensen die het leuk vinden om hier te komen en daarmee weg zijn, maar mensen met een passie voor u, met een nieuw vuur van uw Heilige Geest in de naam van Jezus. En God ziet u trouw, zuster, met deze blauwe jurk. God houdt van u. U zit hier. En te midden van uw eenzaamheid denkt u van, hoe kan ik het weer even rondkrijgen? Nou, de Heer helpt je. En als je thuis komt, dan heeft hij iets nieuws voor je klaarstaan. Verwacht het van de Heer. De Heer zegt, zie, ik doe een nieuw ding. En hij waardeert jouw geloof. Je bent een vrouw van geloof. Je weet wat het is om door moeilijke en eenzame tijden te gaan. Daardoor is je geloof versterkt. Je bent een vrouw van God. En er zullen nog heel veel vrouwen op je ook afkomen. En die ook zoekende zijn. Er is iets van evangelisatie in je hart. En er zijn nog heel veel andere mensen. Zou je kunnen bereiken. En ook je kinderen zijn gezegend. In de naam van de Heer Jezus Christus. Dat de Geest van God ook op de kinderen zal zijn. In de naam van de Heer Jezus Christus. Voed ze op in de vrees van de Heer. En dank u, Heer, dat we zo voor elkaar mogen bidden. In Jezus' naam. En ik dank u, Vader in de hemel, voor deze man. Hoe heet je ook alweer? Ben je naam kwijt?
Otto.
Ja. Ik bid voor Otto. Te midden van zijn depressie, van zijn zwaarte, de last die hij moet dragen in zijn eenzaamheid, bid ik voor Otto in de naam van de Heer Jezus Christus. Geef hem nieuwe kracht. En dat hij weer sterker doorheen zal komen. Dat zijn geestelijke spieren, ziet zijn honger, zijn verlangen naar oprechtheid. Heer, en hij kan het heel goed zien. Hij is een waardevolle man. En ik wil hem zegenen, overeind helpen. Als hij gestruikeld is, als de last te zwaar is. En dat hij zegt, ik kan het niet meer dragen. Dan bid ik hier dat u overeind trekt op dit moment. Geef hem nieuwe kracht en nieuw geloof. Laat hem een Timotheus zijn. En ook voor zijn kinderen bid ik, Heer. Vader, alles wat er gebeurt, ik bid u vrede over het huis. Al de gebeden die hij heeft opgezonden, bid naar de mee in de naam van de Heer Jezus Christus. Dat de vrede zal regeren in het huis, in Jezus' naam. En zo mogen we voor elkaar bidden. Doe er iets nieuws, Heilige Geest van God, in Jezus' naam. En ik dank u, Heer, dat gezondheid over uw leven. Halleluja. Gezondheid over ons leven. Dus ik bid voor preventieve gezondheid. Wat goed dat u even niest. Want het laat me denken. We moeten bidden voor preventieve gezondheid. We bidden soms pas als we ziek zijn en dan is het te laat. We bidden met elkaar, Heer. Houd ons gezond. Halleluja. Wil je gezond blijven? Misschien sta op en vraag het aan God. Heer, houd me gezond. En houd me geestelijk gezond. Zullen we samen opstaan voor God? En vraag het zelf aan de Heer. Heb een tijd van gebed. En vraag voor lichamelijke gezondheid. Vraag voor preventieve geestelijke gezondheid. En dat de Geest van God je zal leiden.
Nog ga ik opbidden.